Welkom allemaal bij deze eerste samenkomst in de Stille Week. Ook de kijkers thuis, welkom. Mijn naam is Pieter van Delen. Van maandag tot en met donderdag zullen we om 7:30 een moment nemen om stil te staan bij de woorden van Jezus die hij sprak vlak voor zijn lijden en sterven. Het verloop van de avond staat in het boekje weergegeven en wijst zich vanzelf. Ik wil deze avond graag met gebed beginnen. Dank u wel, Heere God, dat we hier in vrijheid mogen samenkomen om na te denken over wat u voor ons heeft gedaan, 2000 jaar geleden. Dank u wel voor deze mogelijkheid. Wilt u op de plekken zijn, waar ook ter wereld, waar het niet kan vanwege oorlog, vervolging, ziekte. Wilt u deze avond zegenen. Wilt u iedereen die een taak heeft geven wat hij of zij nodig heeft. Wilt u vooral geven dat we gericht mogen zijn op u en meer zicht mogen krijgen op uw lijden en liefde voor ons. We leggen deze avond in uw handen. Om Jezus wil. Amen. Ik heb met jullie lezen Johannes 12, van vers 20 tot en met 33. Nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest te aanbidden. Die dan gingen naar Filippus, die van Bethsaida en Galilea afkomstig was, en vroegen hem: Heer, wij willen Jezus graag zien. Filippus kwam en zei tegen Andreas. En Andreas en Filippus zeiden het op hun beurt tegen Jezus. Jezus antwoordde hun: Het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Nu is mijn ziel in beroering, en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit het uur, maar hierom ben ik in het uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel. En ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem opnieuw verheerlijken. De menigte dan die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geweest was. Anderen zeiden: een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zei: niet voor mij is deze stem er geweest, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken. Nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden. En ik, als ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar mij toe trekken. En dit zei hij om aan te duiden welke dood hij zal sterven. Volgende week woensdag, 9 april, was het 80 jaar geleden dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer is geëxecuteerd. Bonhoeffer is in 1939, tijdens het bewind van Hitler, bewust teruggegaan naar Duitsland om onderdeel te zijn van de Duitse samenleving. Hij kon niet vluchten, maar moest net als zijn landgenoten de beproevingen ondergaan. Hij kon, zo zei hij zelf, niet na de oorlog meewerken aan de wederopbouw zonder onderdeel geweest te zijn van de beproevingen van de christenen onder het nazisme. Met gevaar voor eigen leven stond hij op tegen Hitler en zijn ideeën. En hij moest dat uiteindelijk met zijn leven bekopen. In het Bijbelgedeelte van vanavond gaat het ook over je leven geven, in dienst stellen van God. Een radicale uitspraak van Bonhoeffer zou zijn: als Jezus je roept, vraagt hij je om te komen en te sterven. Iets wat hij letterlijk heeft gedaan. Al waren zijn laatste woorden tegen de bewaker die hem ophaalde: dit is het einde, voor mij het begin van leven. Vandaag kijken we naar Johannes 12, vers 20 tot en met 33. In deze verse komen de Grieken naar voren die Jezus willen spreken. Deze Grieken in vers 20... zijn geen Grieks sprekende Joden, maar waarschijnlijk Grieken die zich uit het heidendom tot het Jodendom hadden bekeerd en ook als Jood werden gezien. Ze hadden de afgoden verlaten en geloofden in de God van Israël. Alleen mochten ze niet overal aan deelnemen omdat ze niet besneden waren. Deze mensen willen graag Jezus spreken. Ze benaderen hiervoor Filippus, mogelijk vanwege zijn Griekse naam en een afkomst uit Bethsaida, waar veel Grieken woonden. Filippus gaat samen met Andreas naar Jezus toe. Waarom hij Andreas erbij haalt, is misschien wel een aarzeling om Jezus in contact te brengen met heidenen, zeker op het tempelplein. Als Filippus en Andreas het hebben verteld aan Jezus, volgt een vreemd antwoord van Jezus. Hij zegt niet: laat ze maar komen, ik deel graag het evangelie, of ik spreek ze later wel. Maar hij zegt iets wat op het eerste gezicht kan nog wel raakt. Het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Waarom zegt hij dit op dit moment? Commentaren zeggen dat hij met deze vraag specifiek vanuit de heidenen een aanwijzing ziet dat zijn uur is gekomen. Het is de vervulling van de profetieën uit het Oude Testament. Bijvoorbeeld Jesaja 11 vers 10, waarin staat dat de heidenen naar hem zullen vragen. Hiervoor heeft Jezus al een aantal keer gezegd dat zijn uur nog niet was gekomen. Maar nu zegt hij dat zijn uur wel is gekomen. Wat verder opvalt is dat hij zichzelf de Zoon des Mensen noemt. Deze term komt 80 keer voor in het Nieuwe Testament. En vrijwel altijd zegt Jezus dit over zichzelf. Het kan zijn dat hij hiermee bedoelt dat hij onderdeel is van de mensen, dus tot die groep behoort. Maar het kan ook een verwijzing zijn naar Daniel 7. Dat maakt het een messiaanse uitspraak. Feit is dat hij op korte termijn de mensen zal dienen door aan het kruis te sterven voor de mensen. Hij zal door de kruisdood verhoogd en verheerlijkt worden. Dit zei hij na de vraag van de Grieken. Maar het antwoord is niet alleen voor hem bestemd, maar voor iedereen die het maar hoort op het tempelplein. Waarschijnlijk stond er een grote groep mensen om hem heen die het ook hoorden. Maar deze boodschap van het kruis is ook nu, 2000 jaar later in Amsterdam, nog actueel. Zeker in deze Lijdensweek, waar we stilstaan bij de woorden van Jezus en zijn kruisdood. Jezus gebruikt hier het woord verheerlijken. Dat kan duiden op iets groots, iets verhevens, heerlijks. Maar in het volgende vers wordt duidelijk dat dit menselijk gezien niet iets groots zal zijn. Hij zegt de bekende woorden, als de graankorrel niet sterft, zal hij geen vrucht voorbrengen. Een graankorrel moet dus kapotbreken om te kunnen groeien en vrucht voor te brengen. Hij moet dus sterven om verheerlijkt te worden. Dit voorbeeld gebruikt hij precies in die periode als het oogsttijd is. Jezus gebruikt hier de term in de aarde vallen. Dat is een verwijzing naar de begrafenis van Jezus. Net zoals de graankorrel in de grond valt, sterft en daarna vrucht voortbrengt, sterft Jezus ook, wordt hij begraven en staat hij weer op. En dat alles om onze zonde, onze oneer, onze zwakheid, onze tekortkomingen. Wat een liefde is het dan van Jezus dat hij voor ons de kruisdood wilde sterven, zodat wij mogen leven. Deze genade, door Jezus verdiend, is voor ons gratis. Maar zoals Bonhoeffer al zei, deze genade is niet goedkoop. In het vervolg legt Jezus uit dat het volgen van hem ook ons iets kost. Hij zegt dat we ons leven moeten haten om het te behouden, tot in eeuwigheid. Wie zijn leven lief heeft, zal het echter verliezen. Het woord haten staat hier niet voor afschuwen, maar wordt gebruikt als tegenstelling van liefhebben. Dit zegt Jezus om helder te stellen dat het gaat om de juiste prioriteiten. Als we ons eigen leven boven alles stellen, zullen we het uiteindelijk verliezen. Als we Christus boven ons leven stellen, zullen we het behouden. Het is een eenvoudige en korte tekst, maar het is de moeilijke opdracht. Het is een terugkerend thema in preken, conferenties, Bijbelkringen. De moeite om de juiste prioriteiten te stellen. Weten en beseffen dat ons leven niet van onszelf is, maar dat Hij ons heeft geschapen, voor ons zorgt, ons leidt en zelfs voor ons gestorven is. Laten we het tot ons door laten dringen, speciaal in deze Lijdensweek. Wat heeft Hij voor ons over gehad? Laten we bidden om de Geest van God die de juiste richting en invulling in ons leven bepaalt. Laten we Hem dienen en volgen. Dat de genade van God niet goedkoop is, blijkt uit de volgende versen, waarin Jezus het moeilijk heeft met de lijdensweg. Hij bidt of hij verlost mag worden van het lijden. Doe denken aan de woorden in Gethsemane en de psalmen. Wat hier in Johannes niet staat, maar in de andere evangelie wel, is de toevoeging van Jezus aan zijn Vader. Niet mijn wil geschieden, maar uw wil. Jezus maakt zich ondergeschikt aan de wil van de Vader. Hierop volgend vraagt Jezus aan zijn Vader om zijn naam te verheerlijken. Nadat God zichzelf in Jezus al eerder heeft verheerlijkt bij de doop van Jezus en later bij de verheerlijking op de berg, doet hij het op dit moment weer. De mensen verstaan de stem van God echter niet en denken dat het een donder is geweest of een engel. Zij kennen de stem van God niet, ondanks dat Jezus zegt dat deze stem voor de omstanders bedoeld is en niet voor Jezus. Het is onduidelijk of de mensen de stem van God niet hebben verstaan omdat ze het niet wilden geloven of omdat het onmogelijk was. De geleerden zijn er niet over uit. Een les die ik hier voor mezelf wel in zie is dat we wel moeten luisteren en zien wat God doet. Als we voor onszelf leven, zullen we God ook minder horen en zien. God laat zich wel zien en horen, maar dat missen we omdat we op onszelf gericht zijn. Met de juiste geest in ons, de Heilige Geest, zien en horen wel hoe God in deze wereld en in ons leven werkt. In de laatste verse zegt Jezus dat het oordeel over deze wereld voltrokken zal worden. Net zoals in Johannes 3, waar het overbekende vers 16, want al zo lief had God de wereld, gevolgd wordt door de versen 17 tot 19, waarin het oordeel wordt aangekondigd, worden hier ook twee kanten geschetst, het leven of de dood. Jezus overwint en verslaat de vorst van de duisternis. Op Golgotha is de prijs betaald en de overwinning behaald. Maar de vorst van de duisternis heeft nog steeds macht, totdat Jezus terugkomt. Tot die tijd mogen we leven in verwachting en uitzien naar zijn komst. Wat een indrukwekkende tijd is dan deze week voor Goede Vrijdag, waarin we mogen denken aan het lijden en het offer van Jezus aan het kruis. Hij gaf zijn leven voor ons. Daarom ook de oproep aan ons om heel bewust in deze stille week ook ons leven weer opnieuw, of misschien wel voor het eerst, aan hem te geven. Zing dan zo mee met het mooie lied dat we zo gaan zingen. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer.
voetwassing. U hebt uw handen vuil gemaakt aan onze voeten. Wij overwegen nog of wij wel samen aan een tafel zullen gaan. Breng ons te binnen, het gebroken brood, het geheim van het graan. Het geeft zich aan de aarde, sterft, breekt uit in leven. En laat ons niet ontgaan, de klare wijn van uw woorden. Maak ons tot ranken aan u, wijnstok van liefde. Wij zijn bevruchtige mensen. Laat ons weer wonen onder één dak. Breng ons weer thuis, bij u aan tafel.
Zullen we danken. Heere God, dank voor uw lijden, uw offer. Dank voor uw sterven, opdat wij mogen leven. Wat een dwaasheid is het voor de mensen. Maar wat een wonder als we het mogen zien door uw geest. Heere God, wilt u ons leren om op u te zien, om de juiste prioriteiten te stellen. Wilt u ons leren om te beseffen vanuit de overtuiging dat ons leven van u is. En dat u het eerste recht hierop heeft. Wilt u ons leren om beschikbaar te zijn. En wilt u uzelf door ons heen verheerlijken. Geef ons nog een goede stille week. En een zalig paasfeest. Om Jezus wil. Amen.